Hoi, leuk dat je weer luistert naar De Criminoloog. In deze aflevering gaan we in gesprek met Sjoukje van Deuren. Zij is promovenda bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze heeft hiervoor onderzoek gedaan naar de outlaw bikerclubs in Nederland. In deze aflevering vertelt ze wat dat precies zijn, hoe de leden van deze clubs eruit zien en hoe zij zich verhouden tot een vergelijkbare groep die niet lid is van een outlaw bikerclub. Verder hebben we het over hoe de outlaw biker scene door de jaren heen is veranderd in Nederland en over de geïntegreerde aanpak door de overheid tegen deze clubs. Goed om te vermelden dat er vanaf minuut 13 ongeveer 1,5 minuut een beetje achtergrondgeluid te horen is. Alvast excuus daarvoor. Het geluid komt van buiten en er zijn geen dieren gewond geraakt tijdens het opnemen van deze aflevering. Wens je veel luisterplezier.
Leuk dat je er bent en zou je misschien jezelf voor willen stellen van wie ben je?
Ja. Zeker. Ik ben Sjoukje van Deuren. Ik werk als PhD-kandidaat aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik ben in 2018 begonnen aan mijn promotieonderzoek naar de Outlaw Biker Clubs. En daarnaast ben ik ook betrokken bij verschillende onderzoeken naar huiselijk geweld.
Oké, en waar ging je promotieonderzoek over?
Ik ben nog bezig. Ik zit nu in mijn laatste jaar. Dus het moet dit jaar wel echt, of eigenlijk begin volgend jaar moet het wel af zijn. Ik heb eigenlijk verschillende dingen onderzocht. Een van die dingen die ik recent heb onderzocht is dat ik heb eigenlijk een vergelijking heb gemaakt tussen de outlaw bikers in Nederland. En die heb ik vergeleken met de gemiddelde Nederlandse man die niet door de politie als zijnde outlaw biker lid is geregistreerd. Misschien goed om te vertellen wat voor steekproef ik daarvoor heb gebruikt en dan vervolgens even in te gaan wat de resultaten daarvan zijn. Ik heb gebruik gemaakt van verschillende databronnen. En een van die databronnen is een steekproef van door de politie geïdentificeerde of geregistreerde leden van Nederlandse outlaw bikerclubs. En die leden konden eigenlijk op verschillende manieren in die steekproef terechtkomen. Bijvoorbeeld door verkeerscontroles of door waarnemingen van wijkagenten. Een wijkagent die kan bijvoorbeeld kennis hebben van lidmaatschap van een persoon door de groepssymboliek, hè, dus het dragen van de collars. Wat we, misschien hebben jullie ze ook wel eens een keer gezien op de weg of op straat. Of tijdens het bezoeken van regelmatig bezoeken van besloten clubavonden. Dus dat betekent dat leden in die steekproef zijn gekomen op verschillende manieren. En niet per se omdat ze verdachten zijn geweest van een crimineel of strafbaar feit. En vervolgens hebben we deze steekproef die we van de politie hebben ontvangen, die hebben we eigenlijk gekoppeld aan allerlei gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan gegevens over opleidingsniveau, inkomensniveau, meer werkgerelateerde gegevens. Dus heeft iemand een baan of ontvangt iemand een uitkering of gaat iemand naar school? En daarnaast hebben we de gegevens ook gekoppeld aan verschillende typen strafbare feiten waar een persoon verdachte van is geweest. Dus dat zijn echt verdachte registraties. En daarnaast is de steekproef ook gekoppeld aan gegevens van het Justitieel Documentatiecentrum. En deze gegevens bevatten informatie over het aantal en de type strafbare feiten waar een persoon voor veroordeeld is geweest. Dus dat zijn echt veroordelingscijfers. En de laatste steekproef die we hebben ontvangen van de politie, die betrof uit mijn hoofd gezegd meer dan 2700 leden. Dus gaat het echt om geregistreerde leden. Goed om erbij te vertellen is dat we weten niet in hoeverre die steekproef representatief is voor de Nederlandse outlaw biker populatie. Omdat, heel simpel gezegd, de outlaw bikerclubs die houden geen openbare documenten over hun leden bij. Dus de totale omvang van de outlaw bikers in Nederland, dat weten we niet. Vervolgens hebben we in het CBS nog een steekproef getrokken van volwassen mannen die dus van 18 jaar en ouder, die woonachtig zijn in Nederland, maar niet door de politie zijn geregistreerd als zijnde lid van een outlaw bikerclub. En vervolgens hebben we beide steekproeven dus op basis van de informatiebronnen met elkaar vergeleken. En wat we daaruit eigenlijk zien is als we kijken naar de mannen die bij de politie bekend zijn als leden van Nederlandse outlaw bikerclubs. Die mannen verschillen op sociaal-economisch vlak van de gemiddelde Nederlandse volwassen man. We zien dat outlaw bikers een lager opleidingsniveau hebben, een lager huishoudelijk inkomensniveau. En we zien ook dat ze vaker geen werk hebben, geen geregistreerd werk. Ik bedoelde eigenlijk mee geen geregistreerd inkomen, dus geen werk of geen uitkering. We zien vaker dat ze geen uitkering hebben. Of wel een uitkering, gaat lekker. We zien dus vaker dat ze een uitkering hebben of helemaal geen geregistreerd inkomen. Dus ofwel werk of een uitkering. Als we kijken naar de criminele betrokkenheid van outlawbikers, dan zien we ook daar verschillen in tussen mannen die niet geregistreerd zijn als lid. We zien dat als we kijken over een periode van 2005 tot 2019, dan zien we dat de outlawbikers in de steekproef, dat daarvan 74% tenminste één keer is verdacht is geweest van een strafbaar feit in de genoemde periode. Ten opzichte van 16% van de vergelijkingsgroep. Dus daar zie je wel redelijke verschillen in. En als we dan kijken naar de type criminaliteitsvormen waar die verschillen het grootst zijn, dan gaat het met name om drugsdelicten, geweldsdelicten en vermogensdelicten.
En Sjoukje, als je nou een motorclub zou kunnen definiëren, of is er een verschil tussen een motorclub en een outlaw motorgang bijvoorbeeld?
Ja, zeker. Nou, meestal om ze te definiëren hanteer ik eigenlijk de definitie die de overheid ook gebruikt. En daar valt eigenlijk een aantal kenmerken op. Waardoor ze verschillen van de gewone motorclubs, om het maar even zo te zeggen. Die zijn er ook genoeg in Nederland. Als we kijken naar zo'n outlaw motorclub, dan gaat het om een hiërarchisch opgebouwde organisatie. Dus je hebt bovenaan de president en onderaan de hiërarchie heb je de prospects en de hangarounds. Dus dat zijn de personen die nog bezig zijn met het volwaardig lid worden van een bikerclub. Het gaat om een masculine groep. Die affiniteit uitdraagt met motorrijden. Dus met masculien bedoelen we dat alleen mannen kunnen officieel lid worden van zo'n outlaw biker club. En ik denk het belangrijkste is dat de outlaw biker clubs of de leden daarvan herkenbare groepssymboliek uitdragen. Wat ik net al zei, ze dragen de hesjes, de collars. En op die collars kun je zien van welke club ze lid zijn. Maar ook van welk chapter ze lid zijn. En met chapters bedoelen we lokale afdelingen. Je moet bijvoorbeeld je voorstellen, je hebt de Hells Angels. Maar de Hells Angels zitten in Haarlem, in Amsterdam. En je hebt er ook een aantal in Limburg. En die lokale afdelingen noemen we chapters. En je ziet welke functie diegene heeft. Dus welke rang diegene bezit binnen de club zelf. En een ander belangrijk punt is, en dat is het onderscheid tussen de normale motorclubs en het stukje outlaw daaraan, is dat het leden van een groep betreft die eigenlijk van buitenaf opgelegde grenzen niet accepteert. Dus vandaar het woordje outlaw die daaraan gekoppeld is.
Je zei dat ze heel vaak hesjes en zo dragen. Ik begreep dat heel veel van die hesjes ook niet meer mogen, of tenminste dat heel veel clubs ondertussen verboden zijn. Kun je daar misschien wat meer over vertellen?
Er zijn nu inderdaad een aantal clubs verboden. Satudara, No Surrender. Een aantal is nog niet in hoge beroep verboden. Dus dat betekent dat ze nog niet onherroepelijk zijn verboden. En op het moment dat een club onherroepelijk is verboden, dan wordt het strafbaar voor individuele leden om eigenlijk die hesjes in de openbare ruimte of in de publieke ruimte te dragen. Dus op het moment dat bijvoorbeeld Satudara onherroepelijk is verboden, dan zou de politie in theorie personen aan kunnen houden op het moment dat zij hun jasje in de publieke ruimte dragen. Maar dat geldt alleen bij een onherroepelijk civiel verbod.
En motorclubs, is het nou iets, daar doe je nu onderzoek naar, maar hoe ben je bij dat onderwerp bijvoorbeeld terechtgekomen? Van, is dat echt iets wat je al heel erg lang fascineerde of zo? Of waar komt dat vandaan?
Dan moet ik heel eerlijk zijn. Ik werkte destijds als junior onderzoeker bij het NSCR, het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving. Al wel met het idee van ik zou heel graag promotieonderzoek willen doen om me verder te specialiseren in het doen van wetenschappelijk onderzoek. En toen kwam eigenlijk deze vacature vrij voor een promotieplek naar dit thema. Ik moet zeggen dat ik voorafgaand niet de ambitie had om specifiek op dit thema onderzoek te gaan doen. Maar het is eigenlijk per toeval zo gekomen eigenlijk.
En ben je ook echt zelf bij motorclubs geweest voor je onderzoeken?
Ja, die vraag krijg ik best wel vaak. Tot nu toe nog niet. Voor mijn onderzoek heb ik met name gebruik gemaakt van registerdata en van politiedossiers. Die zijn ingediend tegen leden van Nederlandse outlaw motorclubs. Maar ik moet zeggen, het staat nog wel heel erg hoog op mijn lijstje om op korte termijn of binnenkort een keertje met een aantal leden te gaan praten. Want ik denk dat het ook belangrijk is. Kijk, we schrijven ontzettend veel over hen. Maar het is ook echt heel erg belangrijk om met de groep zelf in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld om een aantal vragen te vragen over hoezo ben je überhaupt lid geworden? En wat betekent het lidmaatschap voor jou? En wat voor rol speelt de club in je leven? En het is natuurlijk ook interessant, er wordt natuurlijk ontzettend veel beleid gemaakt op die Outlaw Biker Clubs. Sinds 2012 zijn ze onderdeel van een geïntegreerde aanpak, waarbij verschillende partners met elkaar samenwerken. Politie, gemeente, belastingdienst, om criminaliteit gepleegd door leden, om dat te verhinderen of te verminderen. Het doel is ook om dat Outlaw Biker lidmaatschap, om dat minder aantrekkelijk te maken. En het zou interessant zijn om eens in gesprek te gaan met die leden van ja, hoe kijken jullie tegen dit beleid aan? En wat doet het met jullie? En wat vinden jullie ervan? Dus ik heb het nog niet gedaan. Ik ben nog niet met hen in gesprek gegaan. Maar ik hoop zeker dat in de toekomst een keertje te gaan doen.
Want er zijn de laatste tijd best wel wat series en documentaires gemaakt. Waarin OMG's en Brotherhoods zich een beetje proberen te profileren als gezellige vriendenclub. Misschien een beetje open deur, maar denk je dat het beeld nog geloofwaardig is?
Je hebt natuurlijk de documentaire One Blood, maar er is laatst ook een andere documentaire uitgebracht. Danny.
Ja, Danny en de Brotherhood heb je, geloof ik.
Ja, in Utrecht een club. Wat ik vooral van de documentaire van. Wat me vooral bijstaat van die documentaire van Danny is het moment dat nieuwe leden worden ingeslagen. Ik weet niet of jullie documentaire hebben gezien, maar dan gaan ze in rijen staan en moeten ze één voor één soort van er doorheen lopen. En dan worden ze geslagen door huidige leden. Ik weet niet of dat bijdraagt aan het beeld van we zijn een gezellige motorclub en ik vraag me af in hoeverre dat helpt. Ik weet niet of het heel geloofwaardig is. Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat ook in mijn onderzoek en ook in het onderzoek van Arjan Blokland is dat we wel echt hele grote verschillen zien in die outlaw bikerclubs als het gaat om crimineel gedrag van leden en van leiders. Dus weet je, de ene motorclub is de andere niet. Ik wil echt niet zeggen dat elke motorbende of outlaw motorcycle gang, zoals de overheid het noemt, zo crimineel is.
Dat is wel interessant dan om dat verschil wel duidelijk te maken eigenlijk tussen verschillende clubs. Oké, want jullie hebben ook gekeken naar hoe motorbands zijn veranderd de afgelopen jaren, door de jaren heen.
Ja, klopt.
Kun je daar misschien wat over vertellen?
Ja, we hebben dus gekeken naar de nieuwe AMOS, Outlaw Bikers, in Nederland. En dat konden we doen doordat we de beschikking hebben over twee steekproeven die we van de politie aangeleverd hebben gekregen. De ene steekproef die betreft een steekproef die loopt vanaf 2010 tot en met 2015. En de andere, de nieuwere steekproef, die loopt van 2016 tot en met 2019. Dus dat betekent dat leden ergens in die periode gesignaleerd zijn of geregistreerd zijn als zijnde lid van een Outlaw Bikerclub. En we hebben beide steekproeven naast elkaar gelegd en gekeken van oké, welke personen, wie komt alleen op de oude lijst voor? Wie komt zowel op de oude als de nieuwe lijst voor? En wie komt alleen op de nieuwe lijst voor? En op die manier konden we een onderscheid maken tussen startende leden, stoppende leden en blijvende leden. Op die manier konden we dus kijken van hoe verschillen die verschillende generaties outlaw bikers nu van elkaar als het gaat om leeftijd, etniciteit, crimineel gedrag. Als we kijken naar die startende leden, dat zijn dus leden die ergens tussen 2016 en 2019 als lid zijn geregistreerd, dus niet in de jaren daarvoor. Dan zien we dat die startende populatie ten opzichte van die andere twee groepen jonger en meer etnisch divers is. En specifiek zien we onder die startende groep leden een relatief hoog percentage leden dat jonger is dan 35 jaar. En een etniciteit heeft, of een Surinaamse en Antilliaanse etniciteit heeft. En we zien ook dat een aanzienlijk deel eigenlijk al voorafgaand aan hun lidmaatschap in aanraking komt met de politie. En zeker dat etnisch diverser worden van die outlaw bike populatie, dat is best wel interessant. Want als we kijken naar eerdere onderzoeken, en heb ik het over onderzoeken in de jaren 90, Dan suggereren die onderzoeken dat met name witte mannen, om het maar even zo te zeggen, lid worden van een outlaw bikerclub. Maar we zien juist nu dat het steeds etnisch diverser wordt. En we denken, maar goed, dat moet toekomstig onderzoek uit gaan wijzen, dat dat komt door het samengaan van traditionele outlaw bikerclubs met straatbendes, dat er meer hybride groepen ontstaan. En een bekend voorbeeld is Escalawajo. Dat is een samensmelting van de Trailer Trash, de bikerclub, en de Haagse straatbende The Crips, waar Robbie Rox ook wel veel onderzoek naar heeft gedaan. En door dat soort samensmeltingen hebben we het idee dat, dat die outlaw bikerpopulatie eigenlijk aan verandering onderhevig is als het gaat om het type persoon dat lid wordt.
En je maakt in je onderzoek ook onderscheid tussen traditionele clubs en radicale clubs. Zou je dit verschil kunnen uitleggen?
Ja, zeker. In een van de onderzoeken hebben we inderdaad een onderscheid gemaakt tussen wat we noemen meer criminele outlaw bikerclubs en minder criminele outlaw bikerclubs. En dat is eigenlijk ingegeven doordat eerder onderzoek van Arjan Blokland en collega's grote verschillen laat zien tussen Nederlandse outlaw bikerclubs wat betreft criminaliteit gepleegd door leden en leiders. Zo sterk zelfs dat er sprake lijkt te zijn van een tweedeling tussen, en dan ga ik even de outlaw biker literatuurtermen aanhalen, een tweedeling lijkt er te zijn ontstaan tussen conservatieve, dus de minder criminele outlaw bikerclubs, en radicale, dus de meer criminele outlaw bikerclubs. En in een van de onderzoeken waar ik tijdens mijn promotietraject aan heb gewerkt, is wat is nu het effect van lidmaatschap van een van de meest criminele outlaw bikerclubs ten opzichte van de minst criminele outlaw bikerclubs op het criminele gedrag van leden. We vinden daar eigenlijk dat voorafgaand aan het outlaw biker lidmaatschap al verschillen tussen beide groepen. Dus we zien dat toekomstige leden van de meest criminele outlaw bikerclubs, even de radicale clubs genoemd, die zijn al voorafgaand aan hun lidmaatschap crimineler dan toekomstige leden van minder, dus de conservatieve outlaw bikerclubs. En dat noemen we ook wel selectie. Een selectie-effect binnen de outlaw biker cultuur. En als we vervolgens als we controleren voor de gevonden verschillen voorafgaand aan lidmaatschap van zo'n outlaw biker club, dan zien we vervolgens ook nog een versterkend effect. Dus we zien dat op het moment dat leden lid worden van een van de meest criminele outlaw biker clubs, dan verhoogt dat hun criminaliteit ten opzichte van lidmaatschap van een van de minst criminele outlaw bikerclubs. En dat zien we met name voor georganiseerde criminaliteit en vermogenscriminaliteit. En we zien geen verschillen tussen beide groepen als het gaat om geweldsdelicten en openbare ordedelicten. En we denken dat dat komt omdat dat delicten zijn die eigenlijk horen bij de outlaw biker cultuur. Dus dat zowel, ik noem het even conservatieve en radicale bikerclubs zich daar schuldig aan maken. En dat we daarom ook geen verschillen tussen beide daarin zien.
En in je onderzoek komt ook naar voren dat OMG-lidmaatschappen, dat voordelen kan bieden voor individuele leden op het gebied van criminaliteit. Zou je dat ook kunnen uitleggen?
Ja, zeker. Ja, we hebben op basis van 60 politiedossiers die zijn ingediend tegen leden van Nederlandse outlaw bikerclubs tussen 2012 en 2018, hebben we eigenlijk gekeken van, goh, wat speelt de motorclub als organisatie zijn, en speelt dat nu eigenlijk een rol in het criminele gedrag van leden? Want wat eerder onderzoek bijvoorbeeld laat zien, is dat relatief veel leden zich schuldig maken aan crimineel gedrag. Maar die bevinding en zelfs de bevinding dat clublidmaatschap dit criminele gedrag nog eens lijkt te versterken, dat rechtvaardigt nog niet de conclusie dat criminaliteit ook wordt gepleegd voor de club. Dus op basis van die strafdossiers, en dat biedt echt een hele rijke bron aan informatie, want dan heb je het over transcripten van verhoren met verdachten, slachtoffers, getuigen, maar ook tapverslagen en observatiemateriaal. Zodat die verschillende type materialen te onderzoeken, heb ik eigenlijk gekeken van, goh, wat is nu de rol van de club in het criminele gedrag? En wat we eigenlijk zien, en dat vond ik eigenlijk wel heel erg interessant, is dat we een directe en aansturende rol van de club in crimineel gedrag eigenlijk beperkt zien. Als we het zien, als we die coördinerende rol van de club in crimineel gedrag zien, dan gaat het om georganiseerd geweld tegen rivaliserende clubs en geweld gepleegd tegen de eigen leden. Dus als we het hebben over dat soort delicten, dan zien we relatief vaak dat de club de criminaliteit coördineert. Bijvoorbeeld doordat outlawbikers gebruik maken van hun hiërarchische positie binnen de club om criminele orders aan lagere rangen te geven. Maar die rol zien we eigenlijk beperkt. En we zien veel vaker dat de rol van het bikerlidmaatschap, het outlawbikerlidmaatschap, zich indirect manifesteert. Bijvoorbeeld doordat individuele leden hun clublidmaatschap actief inzetten als pressiemiddel om slachtoffers en getuigen te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door te dreigen met het optrommelen van de rest van de clubleden. Het onderzoek laat ook zien dat outlaw bikerclubs leden de mogelijkheid biedt om mededaders binnen de club te vinden. Dus wat het laat zien is dat de indirecte voordelen van het clublidmaatschap eigenlijk veronderstellen dat outlaw bikerclubs hun leden een gelegenheidsstructuur bieden die crimineel gedrag kan bevorderen. Dus dat zou dan een voordeel zijn. Maar heel interessant is dat we dus ook zien dat leden nadelen kunnen ondervinden van het lidmaatschap in het plegen van strafbare feiten. We zien bijvoorbeeld dat ze soms toestemming lijken te moeten vragen aan de club voor het plegen van strafbare feiten. En ik vind een interessant voorbeeld uit een van de strafdossiers dat een individueel lid aan de clubleiding toestemming vraagt voor het plegen van een bepaald strafbaar feit. Maar dat vervolgens de club zegt, nou weet je, prima, dat mag je doen. Maar je mag het alleen doen op het moment dat jij de collars, dus de clubkleuren, niet draagt. Dus het lijkt erop dat de club in dit geval niet betrokken wil zijn bij het criminele delict of het delict van het individuele lid. Dus we zien niet zo vaak een directe rol van de club terug. Veel vaker een indirecte rol, hè, door de voordelen van het outlaw biker lidmaatschap. Maar daarbij ook de kanttekening dat het dus ook nadelen met zich mee kan brengen.
En zou dat ook misschien kunnen dat er dan een soort van omerta heerst op het gebied van, hè, je mag niet tegen de club negatieve slechte nieuwsberichten rond bezuinen. Of op het gebied van dat je in een verhoor bijvoorbeeld niet toegeeft dat de club daar inderdaad een coördinerende rol in speelt. Want uit wat voor informatie uit al die verhoren blijkt dus dat de club geen gecoördineerde rol heeft gehad.
Ja, we hebben daar dus, om te bepalen of die coördinerende rol bestaat, hebben we eigenlijk gekeken naar hoe de criminele structuur, hoe dat eigenlijk zich verhoudt tot de formele clubstructuur. Dus we hebben gekeken van, oké, op het moment dat een president of iemand anders van het kader criminele orders geeft aan lagere rangen, dan zie je dus dat de formele hiërarchische structuur eigenlijk overlapt met de criminele structuur. En op het moment dat daar sprake van was, hebben we gezegd, oké, de criminaliteit wordt gepleegd voor de club. Dus op die manier hebben we dat proberen te achterhalen. Maar ik moet het inderdaad met je eens zijn. Soms is er ook niet, het is dan van belang dat er is doorgeregistreerd op de club zelf, in plaats van alleen op individuele clubleden. En dat is natuurlijk niet altijd het geval, vanwege beperkte capaciteit of geld of andere middelen. Dus het kan zijn dat we daardoor dat we dus minder goed hebben gezien dat er daadwerkelijk een directe en aansturende rol erin is. En misschien kan de omerta daar ook in mee hebben gespeeld hoor. Dat is natuurlijk van het zwijgplicht wat geldt binnen die motorbendes. Je praat niet met buitenstaanden en al helemaal niet met politie en justitie over de gang van zaken binnen zo'n motorbende in dit geval. Dat kan natuurlijk ook aan bij hebben gedragen dat we die directe en coördinerende rol niet hebben gezien. Aan de andere kant, die tapverslagen, dus echt die afluistergesprekken, hebben wel als voordeel dat je daar denk ik goed inzicht in hebt kunnen krijgen. En de politie heeft wel verschillende rollen aan de individuele leden kunnen hangen. Dus is diegene een president? Is diegene een treasurer? Is diegene een normaal lid? En wat daarin ook een voordeel is, is dat als we kijken naar die geïntegreerde aanpak die sinds 2012 wordt gevoerd tegen de outlaw bikerclubs, dat is heel erg gericht ook op de organisaties zelf. Dus het richt zich niet alleen op strafrechtelijke onderzoeken naar individuele leden, maar juist ook op die club zelf. Ook omdat ik heb gemerkt dat uit gesprekken met officieren van justitie, dat bewijs tegen de club, het strafrechtelijke bewijs, ook wordt gebruikt om als ondersteuning wordt gebruikt tegen de civiele verboden.
Maar het is natuurlijk wel opvallend dat leden die bikers, die worden verdacht van tenminste één vorm van criminaliteit. Dat is 4,5 keer zo vaak als de gewone bevolking. Dus in dat opzicht zou je wel kunnen zeggen van ja, het is wel goed stel bij elkaar, zeg maar.
Ik kan me ook wel herinneren, volgens mij, dat onderzoek van Arjan Blokland dan, waarin ook, volgens mij was dit daar ook dan onderdeel van of zo. Dat volgens mij elk beleidsverslag over OMG's werd dat ongeveer wel aangehaald en gequote als een soort van argument.
Het is inderdaad zo dat we, en dat zie ik ook in mijn eigen onderzoeken terug, dat leden van Nederlandse Outlaw Bikerclubs eigenlijk disproportioneel vaak in aanraking komen met politie en justitie. Vaker dan personen die niet zijn geregistreerd als lid van een bikerclub. Maar wat de onderzoeken, zowel van Arjen als die van mij, ook laten zien, is dat er sprake is van bepaalde selectie. En daarmee bedoel ik dat met name personen die zich crimineel of gewelddadig gedragen, al lid willen worden van een outlaw bikerclub. Of eigenlijk door deze clubs worden geworven. Dus je ziet eigenlijk al voorafgaat aan dat lidmaatschap dat ze crimineel zijn. En dat wil dus niet zeggen dat de club in die zin, de organisatie in die zin, een rol speelt in het criminele gedrag of het criminele gedrag versterkt.
Dus eigenlijk zouden ze beter iets aan hun imago kunnen doen. Dus dat ze iets ander publiek zouden kunnen aantrekken. Waardoor de kans minder groot is dat je wordt verboden. Ja, de motorclub zelf. Zo'n nieuwe marketingstrategie, campagne.
Ja, wellicht.
Want ik weet niet of je daar inzicht in hebt hoor. Maar ik vind het dan wel opvallend dat de overheid zit er best wel dik bovenop dan. Ook met zijn integrale aanpak.
Ja.
Maar ik weet niet of je inzicht hebt, of groeien die clubs nog steeds? Of ook met die verboden verklaringen, de collars zijn nu verboden. Ik kan me voorstellen dat het steeds minder aantrekkelijk wordt om lid te worden van zo'n club.
Nou, dat is best wel een interessant gegeven. Want als je kijkt naar de geïntegreerde aanpak die sinds 2012 wordt gevoerd. Dat is eigenlijk, die heeft eigenlijk als doel niet alleen om crimineel gedrag van individuele leden en clubs om dat aan te pakken. Maar juist ook om het lidmaatschap van een outlaw bikerclub, om dat eigenlijk onaantrekkelijk te maken. Zowel voor huidige leden als voor toekomstige leden. Als je kijkt naar, wat ik net zei, strafrechtelijk, civielrechtelijk, bestuursrechtelijk. Er worden allemaal maatregelen genomen. Het sluiten van clubhuizen, het verbieden van biker-gerelateerde evenementen. Clubs worden verboden. Dus op die manier hoopt de overheid eigenlijk het clublidmaatschap minder aantrekkelijk te maken voor personen. Maar als ik kijk naar mijn eigen onderzoek, en dan heb ik het even over het onderzoek waarbij we dus een onderscheid hebben gemaakt in verschillende populaties of generaties outlawbikers. Als je kijkt naar die groep startende leden, uit mijn hoofd gezegd, zijn dat er ruim 1100. Dus het zijn 1100 leden die ergens tussen 2016 en 2019 lid zijn geworden van zo'n club. En die daar voorafgaand aan 2016 niet lid waren. En dat laat eigenlijk zien dat ondanks de geïntegreerde aanpak, dat het outlaw biker lidmaatschap eigenlijk onverminderd populair blijkt te zijn. Dus daarom denk ik ook dat het interessant is om met de leden in gesprek te gaan. Van, goh, wat doet het beleid nu met jullie? Hoe reageren jullie daarop? Om daar eens wat meer inzicht in te hebben.
Weet je ook of in andere landen ook clubs worden verboden? Of zijn verboden?
Ik weet dat in Duitsland worden al chapters verboden. Dus dan hebben we het niet over de hele club zelf, maar juist die lokale afdelingen. Dat gebeurt al een tijdje. Ik moet wel zeggen, ik denk dat het goed is, we verbieden nu hier een aantal clubs, dat het goed is om te kijken van, goh, wat doet dat nu met ten aanzien van de doelen die we hebben gesteld? Draagt het bij aan het verminderen van criminaliteit?
Ja, want we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over gehad, maar heel veel, zelfs bijvoorbeeld alleen Nederlandse clubs, die hebben ook chapters in het buitenland, toch? In Spanje,
ja,
noem maar op.
Ja, klopt. Ze zijn eigenlijk, kijk, de hele outlaw biker cultuur is ontstaan in Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog is het echt exponentieel toegenomen. En vervolgens zijn ze uitgeweken naar verschillende landen. Dan hebben we het over Europese landen, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, maar ook naar Australië. Dus je ziet inderdaad dat motorclubs op verschillende landen eigenlijk zitten. En ook Als ik kijk naar Satudara, die hebben hier een aantal chapters, lokale afdelingen, maar bijvoorbeeld ook in Indonesië. Dus ze zitten verspreid over een aantal landen in de wereld, ja.
En hoe is jouw onderzoek ontvangen door de motorclub community?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb er geen reactie op gekregen. Dus misschien gaan ze deze podcast luisteren en dan stromen de vragen binnen. Maar nee, ik heb nog...
En uitnodigingen, denk ik.
En uitnodiging, ik hoop het. Ik ga heel graag met ze in gesprek. Dus nee, ik heb tot nu toe daar geen berichten over ontvangen.
En waar zou je in de toekomst nog onderzoek naar willen doen als het gaat om motorclubs?
Wat ik al zei, het interviewen van de leden zelf, dat staat echt wel hoog op mijn lijstje. Dat zou heel erg gaaf zijn als we zoiets in Nederland op kunnen zetten. We zien bijvoorbeeld in Australië dat daar recent een onderzoek is geweest onder, uit mijn hoofd gezegd, 39 ex-leden in dat geval. Die hebben ze geïnterviewd en dat kan dus echt wel hele mooie inzichten bieden in de drijfveren voor het lidmaatschap, de impact van de club op het leven en het criminele gedrag van leden. Dus het zou heel interessant zijn om zoiets in Nederland te gaan opzetten, omdat dat nog niet is gedaan. Wat ik zelf ook heel interessant vind is, wat we in een van die onderzoeken dus zien, is dat de populatie etnisch diverser wordt door die samensmeltingen tussen outlaw bikerclubs en straatbendes. Ik ben zelf wel benieuwd om te onderzoeken van waarom vinden die samensmeltingen plaats en wat zijn de motieven van outlaw bikerclubs als ook van straatbendes om met elkaar samen te gaan. Dus ten aanzien van de outlaw bikerclubs en onderzoek daarnaar staat dan nog wel op mijn lijstje.
Maar in dat opzicht is het niet heel erg hoopgevend dan als straatbendes en motorclubs bij elkaar komen voor de toekomst van motorclubs?
In die zin zou je kunnen zeggen van niet, maar ik denk dat je het fenomeen outlaw bikerclubs en straatbendes, dat zal je altijd houden hier in Nederland. Omdat er is kennelijk dus gewoon de behoefte om je aan te sluiten bij een dergelijke club, om wat voor reden dan ook. En ik denk, wat voor beleid er ook wordt gevoerd, hoe hard die aanpak ook is, ik denk dat altijd zal blijven.
Nou, daar was ik ook wel benieuwd naar. Ik weet niet of je daar ook wat over kan zeggen, maar welke kant gaat het een beetje op met motorbendes in Nederland? Ook door die vermenging met straatbendes. Denk je ook dat daar een soort niet clash ontstaat tussen dan de meer traditionele clubs en de meer straatbende clubs? Of hoe zie jij dat voor je?
Ja, goede vraag. En ik denk dat dat juist iets is om aan die leden zelf te vragen. Hoe zij naar die toch wel wat nieuwere populatie outlaw bikers aankijken. En wat voor invloed dat heeft op de hele outlaw biker cultuur, als het ware. Vroeger had je best wel veel rivaliteit tussen motorbendes. Bijvoorbeeld tussen de Bandido's en de Hells Angels. Maar ook tussen andere motorbendes hier in Nederland. Dus die gingen echt in de publieke ruimte letterlijk met elkaar op de vuist. Dat zie je de laatste tijd minder. De toekomst zal het moeten uitwijzen hoe het zich verder gaat ontwikkelen nu die straatbendes ook een intrede hebben gemaakt in de outlaw biker populatie.
Ja, ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen in ieder geval. Heb je nog adviezen of tips voor studenten van op dit gebied? Waar zou nog, naast die interviews die je zou willen houden met outlaw motorbikers, mm-hmm. waar zouden ze nog meer onderzoek naar kunnen doen voor bijvoorbeeld een scriptie?
Ja, goede vraag. Ik denk dat het toch dan wel echt met name zit op het interviewen van de leden. Ik denk dat dat echt het onderzoek is wat momenteel nog ontbreekt in Nederland. We hebben verder best wel veel gedaan al op basis van registerdata natuurlijk en de politiedossiers. Wat ook nog interessant zou kunnen zijn, wordt natuurlijk sinds 2012 wordt dat in geïntegreerde beleid gevoerd. Het zou toch best wel eens interessant zijn om te onderzoeken van wat voor, even tussen haakjes, effect heeft dat beleid nu op de gestelde doelen? Arjen Blokland heeft al een onderzoek gedaan naar het effect van het beleid op het geregistreerde criminele gedrag van leden. Maar we zien dus ook dat het outlaw biker lidmaatschap ondanks de hele geïntegreerde aanpak onverminderd populair blijkt te zijn. Dus ja, werkt de aanpak wel? Beoogt het wel of haalt het wel wat we hebben beoogd? Dus ik denk meer onderzoek naar effecten van de geïntegreerde aanpak op de verschillende gestelde doelen zou nog heel erg interessant zijn.
Want op dit moment is dat onderzoek nog niet gedaan?
Naar mijn weten, nee, nog niet.
Oké, interessant inderdaad.
Nou, het wordt wel gekeken van het beleid wordt in kaart gebracht. Dus hoeveel clubhuizen hebben we gesloten? Hoeveel leden zijn er momenteel geregistreerd als lid? Maar echt de effecten van het beleid, naar mijn weten, is daar nog geen onderzoek naar gedaan. Misschien loopt het hoor.
Ja, interessant. Joël, wil jij nog wat vragen aan Sjoukje?
Ik heb zelf toevallig al eens een boek gelezen over zo'n FBI-agent in de jaren 90, denk ik. Die dan helemaal is geïnfiltreerd bij de Hells Angels. Ook best wel hoog tot de top is geklommen. Heb jij nog tips qua boeken of series over OMG's?
Ja. Wat ik zelf altijd aanraad, dat is een serie, of eigenlijk een documentaire, dat gaat over de Satudara, die heet One Blood. En die kun je gewoon kijken op NPO Gemist. En dat geeft een heel interessante inkijk in het leven van enkele leden van de Satudara. Ze komen zelf aan het woord. En ik denk dat dat wel een mooi inkijkje geeft in het rijlen en zeilen van zo'n motorclub. Dus die zou ik zeker aanraden om te kijken als je geïnteresseerd bent in de Outlaw Bikers in Nederland.
Nice. Ja, die heb ik zelf ook gezien. Ik vond hem ook wel heel vet.
Ja, toch? Ja.
Ik heb hem volgens mij ook gezien, maar ik weet niet zeker. En die staat gewoon op NPO ergens?
Ja. Ja, je kunt gewoon NPO Gemist, dan kun je me opzoeken. One Blood.
Oké, leuk. Nou ja, dankjewel in ieder geval voor dat je tijd voor ons wilde maken. En voor deze,
graag gedaan.
Voor deze informatie en podcast.
En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. En volg ons op Instagram of LinkedIn voor de update over de nieuwe aflevering. Tot de volgende keer!